Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Efeze 4, daarvan de versen 8 tot 11. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. En hij heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het, dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook, die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. Tot zover onze tekst. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heere. Gij zaagt uw strijd bekronen. Dat is het negende vers van Psalm 68. En dat zullen we straks nog gaan zingen na de preek. Die psalm, die wordt door Paulus in Efeze 4 nadrukkelijk op Christus betrokken. En terecht, God wordt in die psalm aangesproken, maar Christus is ook God en ook Heere. Hij wordt daar terecht bedoeld. Psalm 68 werd in het oude Israël gezongen als men het koningschap van de Heere vierde. Er zijn theologen, oud-testamentici, die denken dat dat ieder jaar gebeurde. Dat er ieder jaar een bijzondere dag was waarop de troonsbestijging van de Heere werd gevierd. Maar daar zijn geen aanwijzingen voor in Gods woord. Maar wel is het zo dat het soms enigszins zichtbaar werd gemaakt. Dat de Heere het koningschap in handen had. Dat werd soms zichtbaar gemaakt door het opvoeren van de ark op de berg Sion. Dat gebeurde natuurlijk toen David de ark naar Jeruzalem bracht. En ook toen Salomo daar de tempel bouwde, toen gebeurde dat heel nadrukkelijk. Maar weet u wanneer dat nog meer gebeurde? Dat gebeurde ook, dat opvoeren van de ark, de berg Sion op. Als de ark was meegeweest in een van de oorlogen des Heeren. U weet misschien wel dat dat regelmatig in het Oude Testament plaatsvond. Dat als Israël strijden moest tegen zijn vijanden, dat dan de ark meeging in de strijd. U ziet dat bij de verovering van het land. Als Jericho gaat vallen, dan gaat de ark rondom de stad, de priesters en de levieten erbij met de trompetten en het bazuingeschal. De ark van God, die gaat mee in de oorlog. En zo was dat ook nog ten tijde van David. Zelfs in de latere koningstijd lezen we er een enkele keer van, maar in Davids tijd sowieso nog. Ja, ik weet het. In de dagen van Eli en van Samuel, toen ging het een keer helemaal mis. Toen namen ze de ark mee in de strijd tegen de Filistijnen. En ze dachten, als we de ark maar bij ons hebben, dan zal het wel goed gaan. Maar ze bekommerden zich helemaal niet om God. Ze dachten dat ze in de ark een soort bewijs hadden dat het wel in orde zou komen. Dat die ark het wel zou doen. Nou, dat heeft de Heere God toen inderdaad heel ernstig beschaamd gemaakt. Want de ark werd buitgemaakt door de Filistijnen en heeft daarna jarenlang gezworven voordat hij door David naar Jeruzalem mocht worden teruggebracht. Maar in Davids tijd, toen dat bijgeloof van de tijd van Eli, het was een slechte tijd geestelijk gezien, hè, toen dat bijgeloof van Eli voorbij was, uit de tijd van Eli, toen gebeurde het wel terdege dat de Israëlieten de ark meenamen in de strijd. En we hebben daar een prachtig voorbeeld van. Als Joab moet strijden tegen de Ammonieten, omdat de Ammonieten David op een verschrikkelijke manier beledigd hebben, Israël beledigd, dan gaat David de oorlog tegen de Ammonieten aan, tegen Rabba der kinderen Ammons. U kent die geschiedenis wel. Dan is Uria daar ook bij in de strijd. En dan vindt er in Jeruzalem iets verschrikkelijks plaats, hè, dat overspel. En dan wil David dat verbloemen. En dan laat hij Uria, die laat hij naar Jeruzalem terugkomen om bij zijn vrouw te wezen. He, want zo probeert hij te verbloemen dat het kind van hem is en niet van Uria. Hij wil het zo maken dat het lijkt alsof het van Uria is, maar Uria gaat niet naar huis. Want zegt hij, de ark en gans Israël zijn in tenten. De ark is mee op het veld en gans Israël is ook op het veld. En zal ik dan thuis blijven om bij mijn vrouw te liggen? Hij doet het niet. En dan geeft later David bevel om Uria op een gevaarlijke plek te zetten. Maar uit die geschiedenis blijkt nadrukkelijk dat de ark meegegaan was in de krijg tegen de kinderen Ammons. Die was niet in Jeruzalem, maar op het strijd. Veld. En als nou zo'n oorlog, zo'n heilige oorlog, waar de ark bij was als symbool van Gods troon, de ark die van Gods gunst getuigt, als nou zo'n strijd gewonnen was, dan werd de ark in triomf teruggevoerd naar zijn plaats. Dan ging die de berg Sion weer op. En dan was er gejuich bij het volk, gejuich en trompetgeschal. De koningen der heerscharen vloden weg. En zij die te huis bleef, deelde de roof uit. Zo zong dan het volk. Dan gingen de stammen één voor één, Benjamin, Naftali, Juda, Zebulon, al de stammen worden genoemd, hè, die zijn allen daar aanwezig om de overwinning te vieren. God is gebleken sterker te zijn dan Israëls vijanden. De Heere gaf de overwinning aan zijn volk. Dat werd dan gevierd. Keer weder, gij ark, tot uw rust, gij en de ark, uw sterkte, o Heere, keer weder tot uw rust. Als die ark uit het heiligdom gehaald werd om te gaan strijden, dan was het, sta op, laat uw vijanden beschaamd worden. Laat uw haters voor uw aangezicht vlieden. Maar als die ark terugkeerde tot haar plaats, dan was het, sta op, keer weder tot uw rust, gij en de ark van uw sterkte. Zo werd dan de overwinning gevierd, de buit van het overwonnen land werd uitgedeeld, ook aan hen die thuisgebleven waren, zelfs de vrouwen die niet mee uitgetogen waren, kregen er hun deel van. Nou, dat is in Psalm 68 aan de orde. God vaart de hoogte in. Gij zit opgevaren in de hoogte. Dat wilde dus zeggen dat die ark de berg Sion weer besteeg. De overwinning was behaald. Gods koningschap was weer gebleken. En in dat alles, gemeente, lag een afschaduwing van de overwinning van Christus. Vandaar dat Paulus dit gedeelte, deze tekst, zomaar op Christus kan zeggen. Rechtstreeks. Hij is opgevaren in de hoogte. En dat na volbrachte strijd. Hij heeft de vijanden overwonnen. Hij heeft de benauwers benauwd. Hij heeft de kerker gekerkerd. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Hen die Israël bedreigden, worden nu zelf verslagen en bedreigd. Zo wordt de eer en de heerlijkheid van de overwinnende koning bezongen in deze psalm. En gemeente, heeft de Heer Jezus Christus dat inderdaad niet gedaan? Heeft hij niet al zijn vijanden verslagen in het kruis en in zijn opstanding? En is dat ook niet gebleken toen hij zich zette aan de rechterhand van zijn Vader? Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Is het toen niet gebleken toen alle machten en vijanden en heerschappijen hem onderdanig gemaakt zijn? Hij heeft over hen getriomfeerd. Hij heeft ze te schande gemaakt. Hij heeft ze aan de zegekar gebonden. Hij heeft hen die zijn volk gevangen hielden, die heeft hij allen zelf gevangen genomen. De duivel voorop, de hel, de Satan, ja dat is natuurlijk de duivel, maar alle duivelse machten die er met de Satan zijn, bedoel ik eigenlijk de demonen die er zijn, want de Satan is niet in zijn eentje, de dood, de schuld, hij heeft dat alles, alles gevankelijk gevoerd. Hij heeft erover getriomfeerd en een grote roof geroofd. Ja, dat heeft hij wel terdege. Hij heeft een buit meegenomen die zo groot is dat hij ervan uitdeelt. Ja, dat is nou typisch die koning waarover ik het heb. Die houdt niet voor zichzelf. Die heeft het verworven om het weg te schenken. En lieve mensen, hij doet niets liever dan dat uitdelen. Hij heeft gaven genomen om ze uit te delen aan de mensenkinderen. Zo gebeurde dat na de overwinning bij de ark ook in de dagen van David. Als er dan een grote buit was gemaakt, bijvoorbeeld op die ammonieten, dan deelden de krijgslieden natuurlijk daarmee. Maar ook degene die thuis gebleven waren om op de spulletjes te passen. Niet iedereen kon het strijdveld op, hè? Die deelden ook allemaal mee. Hè? Dat is vanaf Davids tijd de gewoonte geweest in Israël, dat die ook allemaal meedeelden in de oorlogsbuit. Dat is vanaf de strijd tegen de Amalekieten, toen waren er 600 man bij David en 400 gingen in de strijd mee, 200 waren zo moe dat ze niet konden. En toen zeiden die 400 na afloop van de strijd van, ja, dat is niet eerlijk, de buit moet voor ons wezen. Niks ervan, zei David. Niks ervan, zei David. Ook die 200 delen mee in de buit van de overwinning, ook al zijn ze niet mee uitgetogen. En dat is vanaf die tijd, dat staat ook in 1 Samuel 30, vanaf die tijd is dat de gewoonheid geworden in Israël, dat ook het gewone volk mee zou delen in de strijd, in de buit van de strijd, de buit die behaald was. Ja, zelfs de wederhorigen deelden mee, want de overwinning was zo groot, dat men zo gul was in het uitdelen van de buit. Er was zoveel vreugde. dat zelfs de dwarsliggers, dat zelfs de domkoppen die zich altijd verzetten, de kromdenkers, dat die ook nog mee mochten delen in de wet. En zoals dat toen gebeurde, gemeente, zo heeft ook Christus na zijn overwinning, nadat hij de kerker gekerkerd had en de gevangenis gevangen genomen, zo heeft hij dus vanaf zijn buit ook gaven genomen om die uit te delen onder de menskinderen. En wat dat voor gaven zijn, dat zullen we zo dadelijk nog wel zien. Maar nu eerst dit, zegt een apostel, nu eerst dit. Hij is opgevaren. Opgevaren in de hoogte. Psalm 68. Wat is dat, hè, dat hij opgevaren is? Wat is dat anders? Wat houdt dat anders in dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de benedenste delen der aarde? Ja, voordat de ark terug de berg Sion opgevoerd kon worden na de strijd, moest hij natuurlijk bij het begin van de strijd eerst eraf. Hij moest eerst naar beneden de berg Sion verlaten, die berg die God had uitverkoren, boven de Bazan. Deze berg heeft God zich tot zijn eigendom verkoren. Een Sinaï in heiligheid is deze berg, dus even heilig als de Sinaï. Die ark moest er eerst af, het strijdveld in, om later weer te kunnen worden opgevoerd. En zoals dat dan met de ark gebeurde in de oorlog, zo is het veel dieper. Ook met Christus gebeurt. Hij is eerst nedergedaald in het strijdperk. In de nederste delen der aarde. Vele uitleggers vatten dat zo op dat ze willen zeggen van nou, hier is het bedoeld, hier is gewoon de aarde bedoeld, maar dat wordt hier de nederste delen der aarde genoemd, omdat het laag ligt vergeleken met de hoge hemelen. Maar dat is natuurlijk niet juist, hè? Dat voelt u wel. Er staat uitdrukkelijk de nederste delen der aarde. Dus hij heeft het diepste van het diepste opgezocht. Hij is op deze aarde in de krochten geweest van deze wereld. Hij is de dood ingedaald. Hij is zelfs aan het kruis in de hel geweest, toen hij door God verlaten werd. Hij heeft het diepste van het diepste opgezocht. In al onze benauwdheden was hij benauwd. Ja, die ark die van Gods gunst getuigt, die ark die Jezus Christus heet, die heeft wat doorstaan, nietwaar, hier op deze aarde. Die heeft wat doorstaan, neergedaald in de nederste delen der aarde. Maar hij die neergedaald is, is ook dezelfde. Niet een ander. Nee, niet een ander. Er zijn geen twee Christussen. Geen twee arken. Nee, zeker niet. Dat is dezelfde die ook opgevaren is. Ver boven al de hemelen. Opdat hij alle dingen vervullen. Hij dus niet een ander daalde neder en een ander steeg op. Nee, dezelfde die eerst zichzelf heeft ontledigd en vernietigd. Tot aan de dood, ja, de dood des kruises toe. Hij is daarom ook verhoogd, ver boven alle overheid en kracht en macht, boven de hemelen is hij gesteld, ver boven de hemelen. Ja, wij spreken wel eens over de zevende hemel. Maar dat is zomaar een fantasie, hè. Daar spreekt de Bijbel niet over de zevende hemel. Maar wel over de hemel der hemelen. En Paulus spreekt ergens over de derde hemel. Verder komt de Bijbel niet dan de derde. Maar hij is ver boven de hemelen uitgestegen, staat hier. Hij is door de hemelen doorgegaan. Zo staat er in de brief aan de Hebreeën. Door de hemelen doorgegaan is hij tot bij de troon van God, opdat hij alle dingen vervullen zou. Alle dingen vervullen. Ja, alles wat leeg is. Wat vol is, hoeft niet gevuld te worden. Maar al wat leeg is, dat moet worden vervuld met gaven. En daarom heeft hij de kerker tot een buit gemaakt. Daarom heeft hij een grote roof geroofd. Om uit te kunnen delen. Om alle armoe van al de zijnen, om die te kunnen voorzien, om daarin te kunnen voorzien. En hier staat gemeente zo royaal in. Zo royaal in. Opdat hij alle dingen vervullen zou. Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade, voorgenade, zegt Johannes in zijn evangelie. En dat is die volheid die ook hier bedoeld wordt. Die volheid die hij daar heeft, terwijl hij bij de Vader is, hij heeft alles in zijn handen als buit meegenomen naar de hemel toe. Hij heeft de hel leeggeroofd, zouden we zeggen. Hij heeft de dood verslagen. Hij heeft de macht van de dood. Alles heeft hij in zijn handen. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood, zegt hij. En al die gaven die hij veroverd heeft door in de diepste krochten af te dalen, alles heeft hij meegenomen. Alles wat hij nodig had, dat heeft hij geroofd en zich eigen gemaakt. En dat kan hij nu allemaal geven aan mensen. Mensen, ja, mensen staat er. Hij heeft de mensen gaven gegeven. Adams kinderen die alles kwijt zijn. En zo is onze toestand. Wij zijn alles kwijt, maar we beseffen het niet. Wij denken dat we nog rijk zijn. En dat we nog een heleboel in handen hebben. Wat denken we? Maar we zijn arm en leeg. Heel leeg. Heel leeg. Hebt u uw eigen leegheid wel eens ingezien, gemeente? Bijna wel eens bij stilgezet. Wel eens. Menig keer, want het is iets wat steeds weer gebeuren moet. Dat ik mijn eigen armoede moet beseffen. Hoe arm ik van mezelf ben. Dat is steeds weer iets wat ik beseffen moet. Ook in het geestelijk leven. Niet alleen maar als je tot bekering komt, maar ook daarna. Hoe arm je van jezelf bent. Ja, dat weet je eigenlijk nooit genoeg. Je bent armer dan arm. Maar dan, die rijke Christus, heb je armoede wel eens gezien? Of denk je nog altijd vol te zijn? Barstens vol. Aan geen ding gebrek. En je weet niet dat je zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt, zegt de verhoogde Christus tot de gemeente van Laodicea. Daar heb je helemaal geen weet van. Helemaal geen kijk op. Ik zeg je dat je arm bent en ellendig en blind en naakt. En ik raad u dat ge van mij koopt goud dat beproefd uit het vuur komt. Ik raad u dat u van mij koopt witte klederen en ogenzalf. En dat zegt Christus tegen die gemeente. En zo zegt hij het ook ons aan. Je kunt wel denken dat je een heleboel in handen hebt. En dat je vol bent, maar je bent leeg. En zalig de mens die zijn leegheid inziet. Die zijn armoede beseft. Zalig de mens die naar boven kijkt en zegt, Heere, zie mij arme zondaar aan en vervul mij toch met die volheid van u, want gij hebt alles buitgemaakt. Gij hebt alles gedaan wat er te doen viel. Gij zijt overal geweest waar u maar komen kon en waar u komen moest. En gij hebt alles leeggeroofd om het nou te kunnen uitdelen aan degenen die de uwe zijn. Aan mensen. En ik ben een mens. Ik ben een kind van Adam. Daar is net alles mee gezegd. Ik ben een kind van Adam. Een mens. Niet meer dan dat. Een zondaar. In Psalm 68 staat er dus bij, ik wees daar al even op, zelfs aan wederhorige werd er van de buit uitgekeerd. Zo vreugdevol was men vanwege de overwinning, dat zelfs de dwarskoppen mochten meedelen in de overwinning. De kromdenkers, de halstarrigen, die mochten toch ook nog wat van de buit ontvangen. En dat staat er hier in Efeze 4 niet bij, dat ook aan wederhorigen. Dat heeft Paulus weggelaten. Maar in Psalm 68 staat het wel. Dus ook al bent u een dwarsligger, al ben je een kromdenker, al ben je een halstarrige, al ben je zo verkeerd als wat, ja, hij kan nog gaven uitdelen. Gaven van genade. Gaven van verandering. Van levensverandering. Van bekering. Van vernieuwing. Van leven. Van eeuwig leven. In plaats van die eeuwige dood. Hij kan al die gaven, die heeft hij allemaal meegenomen naar de hemel toe. Geroofd hier op deze aarde. Meegenomen naar de hemel toe. De kerker gekerkerd. En ik kan maar uitdelen. Hij kan maar uitdelen. Zelfs zo'n dwarsligger als dat misschien jij of u wel bent. Misschien moet je wel zeggen, ja, daar heb u wel gelijk in, dominee. Dat ben ik inderdaad, een dwarsligger. Een kromdenker. Volledig ben ik dat. Ja, dat is waar. En kan het dan ook nog voor mij? Ja, zeker. Zelfs aan wederhorigen. Staat er in Psalm 68 met nadruk bij. En laat Paulus het hier weg. Het staat er daarbij. Zelfs aan wederhorigen. Om bij hem te wonen. O Heere God. Om bij de Heere in te wonen. Ja, dat kan nog. He, dat kan ook nog voor een dwarsligger. Je kunt nog bij de Heere inkomen te wonen. Want hij wil je nog genade schenken. Genade en bekering en vernieuwing. Zeker al datgene wat jij leeg mens van jezelf allemaal mist. Dat wil hij allemaal nog schenken. Hij deelt uit dat het een lieve lust is. Dat het een lieve lust is van die buit die hij daarboven heeft meegenomen. En aan wat voor gaven denkt Paulus nou bijzonder? Want ik zeg, ja, de gaven van de genade en van de Heilige Geest en van de vernieuwing. De genade van het geloof te mogen ontvangen. Geestelijke gaven. Nou, we horen dat ook uit de catechismus, hè. Dat hij daarom ten hemel is gevaren om de geestelijke gaven neer te zenden. Bij God vandaan, naar deze aarde. Daar heeft hij macht voor gekregen. Hij heeft al die gaven in handen. Hij deelt maar uit. Maar het is heel frappant dat Paulus toch aan een bepaald soort gaven hier het meest denkt. En dat is misschien een soort waar wij niet zo direct aan zouden gedacht hebben. Wij zouden het gewoon bij de geestelijke gaven hebben willen houden, denk ik. Maar Paulus die denkt aan een bepaald soort gaven het meest. Kijk maar in vers 11. Opdat hij alle dingen vervullen zou, gaven gegeven om aan de genomen, om aan de mensen te geven. Hè. En dan staat er in vers 11, en dezelfde, hij dus ook, hè. Hij dus ook die opgevaren is, die heeft gegeven sommigen tot apostelen. Sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Daar zien we dus, gemeente, dat dat hij vooral hier bedoelt de ambten in de kerk. Zouden wij dit zo gauw aan gedacht hebben? Maar Paulus heeft het in dit hoofdstuk over het ene lichaam van Christus. Hij heeft het hier over de kerk, de gemeente. En hij zegt, aan een ieder is een gave gegeven, naar de mate van de gave van Christus is de genade gegeven. Naar de mate van de gave van Christus. En de een dit, de ander al zo. En hij heeft ervoor gezorgd, die verhoogde Christus, dat, ja, terwijl hij niet meer op deze aarde is. Hij is aan de rechterhand van de Vader. Dat zijn kerk hier op deze aarde toch wordt geregeerd. Je kunt zeggen, dat doet hij. Ja, en dat is ook waar. Dat doet hij ook. Hij is het hoofd van de kerk. Jazeker. Maar hij gebruikt wel de dienst van mensen daarvoor. En je zou dan ook mogen zeggen, dat staat hier eigenlijk gewoon, dat de ambten de kroningsgaven zijn van de verhoogde Christus. Dat hij bij zijn hemelvaart, toen hij zoveel had meegenomen, die gaven heeft gegeven aan zijn kerk. Sommigen tot apostelen, Paulus mocht er zelf eentje van zijn, wel de minste van al de apostelen, dat wel, dat wist Paulus, dat was die, de minste en ook de laatste van al de apostelen. Maar hij was er toch in. En sommigen tot profeten, ja die waren er in die tijd nog wel profeten, want de openbaring van God was nog niet afgesloten. Die wordt pas afgesloten bij de openbaring aan Johannes op Patmos. Daar wordt de openbaring Gods afgesloten. Dat kun je duidelijk aan het eind van de Bijbel zien, hoofdstuk 22. Hier wordt de openbaring van God afgesloten. Maar voor die tijd, in de tijd van de apostelen dus, hè, toen waren er nog wel profeten aan wie ook dingen werden geopenbaard. Zoals dus aan Johannes op Patmos. Die was apostel en profeet. Sommigen heeft hij gegeven tot apostelen. Sommigen tot profeten. Sommigen tot evangelisten. Timotheus bijvoorbeeld wordt een evangelist genoemd. Doe het werk van een evangelist, schrijft hij aan Timotheus in een van zijn twee brieven. En Filippus bijvoorbeeld, hè, die diaken was in Jeruzalem, wordt ook evangelist genoemd. Hè. Dat waren mensen die de apostelen hielpen in de woordbediening. Mensen zoals Silas en Barnabas en zo, hè. Ja, dat zijn eigenlijk ook allemaal een soort evangelisten geweest. In het Nieuwe Testament. En sommigen tot herders en leraars, opzieners. Ja, die had hij er ook nog bij kunnen noemen. En die diakenen, die had hij er ook nog bij kunnen noemen. Dat doet de apostel hier niet, zijn opsomming is niet helemaal volledig hier op deze plaats. Maar hij noemt een aantal van die bijzondere ambten. Het apostelschap is een bijzonder en een tijdelijk ambt geweest. Het profetenambt ook. Maar dat van herders en leraars, dat is blijvend. Tot op de dag van vandaag toe. En ik wijs u erop dat het herder hier voorop staat. Zij die leraar willen zijn, moeten ook herder wezen. Dat staat zelfs voorop. Een leraar die geen herder is, kan eigenlijk geen dominee zijn. Omgekeerd natuurlijk ook niet. Hè? Een herder die geen leraar is, kan ook geen dominee zijn. Maar het staat wel voorop, dat herderschap. Het herderlijke van het ambt. Herders en leraars, dat is één en hetzelfde ambt. En ik zei al, je hebt nog de opzieders, de ouderlingen, de diakenen. Hij heeft sommigen gegeven tot dit, sommigen tot dat. Hij heeft dus de ambten ingesteld. En hij heeft er ook voor gezorgd. En dat doet hij nog steeds tot op de dag van vandaag toe. Hij giet nog steeds die gaven uit. Geestelijke gaven. Gaven voor het hart, voor het geestelijke leven. De Heilige Geest. Maar ook die ambtelijke gaven. Dat hij nog mensen roept. Tot het predikambt, en tot het ouderlingschap en tot het diakenschap. Tot de ambten die wij nu nog hebben, die gewone, reguliere ambten. Er zijn mensen die zeggen, die ambten horen niet in de kerk. Iedereen moet in de kerk het woord kunnen voeren. Iedereen moet in de kerk kunnen meeregeren. Ja, dat wordt wel eens gezegd in sommige kringen. Daar zegt men, de ambten die zijn, ja, die zijn eigenlijk uit het heidendom de kerk ingeslopen. Daar verwerpt men dus ieder ambt in een gemeente. Daar horen geen ambten te zijn. In sommige kringen is dat mode. Ja, want iedere vreemde opvatting heeft wel zo zijn aanhangers. En dat zie je ook van deze vreemde opvatting weer. Want dat die vreemd is, ja, dat kunt u hier zelf lezen. Paulus zegt dat Christus juist de ambten heeft ingesteld. En dat ze juist ook zijn kroningsgaven zijn bij zijn hemelvaart. Hij heeft wat achtergelaten, jazeker. Hij heeft wat achtergelaten. Hij is zelf wel heen gegaan tot de Vader, maar hij heeft zijn gemeente niet onverzorgd gelaten hier beneden. Maar hij heeft ambten ingesteld. En hij roept ze, dienaren des woords, herders en leraars. Hij roept de opzieners, de ouderlingen, de diakenen, hij roept ze nog steeds, hij roept ze nog steeds. Een gemeente, wat is dat nodig? Hè? Dat de kerk geregeerd wordt door dienaren. Hè? Door dienaren. Geen mensen die heersen, die de baas willen spelen. Nee, het ambt is een dienst. Een bediening. En daar zit dienen in, het woord dienen. Door het stof gaan, betekent dat eigenlijk. Niet alleen het diakenschap is door het stof gaan, maar ook ouderling en predikant zijn, dan moet je door het stof gaan. Je moet vooral niet hooggevoelend zijn, maar nederig van hart. God geeft dat aan alle dienaren van het woord, nederig van hart te mogen zijn. Hij geeft dus de ambten. Hij geeft mensen, tot op de dag van vandaag roept hij zich, om die ambten te vervullen. En hij geeft ook de capaciteit, de gaven die nodig zijn om die ambten te vervullen. De kennis, de welsprekendheid, de manier met mensen om te kunnen gaan. Ja, jij zijn heel wat gaven nodig om in de ambtelijke dienst te kunnen functioneren. En de een heeft meer die gaven, de ander meer die. Ja, dat is ook allemaal zeker waar hoor. Niet iemand heeft alle gaven. Paulus had er wel veel. Paulus had er wel veel, dat moet ik wel zeggen. Maar niet iedereen heeft alle gaven. Hij geeft aan de ene die gaven en aan de ander die gaven. En dat doet hij ook onder de gewone gemeenteleden. Die hebben ook allemaal hun eigen gaven waarmee ze de gemeente kunnen dienen. Mannen en vrouwen, ze kunnen de gemeente dienen. Mannen in het ambt, vrouwen er ook buiten. Ja, gemeente, daar zorgt de koning van de kerk allemaal. Hij heeft sommigen gegeven tot apostelen, sommigen tot herders en leraars. Daar denkt Paulus nou het eerst aan als hij het over die gaven heeft, die hij genomen heeft om onder de mensen uit te delen. Want dat past namelijk in het verband van zijn hoofdstuk. Hij gaat alle andere geestelijke gaven niet voorbij. Die minacht hij niet, nee, bepaald niet. Maar hij noemt vooral dit, omdat het in het kader van waar hij over spreekt, de opbouw van de gemeente van Christus. Omdat ze daarvoor nodig zijn. Christus bedient zich van de dienst van mensen. Ik vind er altijd zo'n prachtig voorbeeld van in de handelingen der apostelen, als het gebed van Cornelius in Caesarea verhoord is door de Heer en zijn aalmoezen bij God gedachtig zijn geworden, dan komt er een engel naar hem toe en hij zegt, uw gebed is verhoord. Maar die engel verkondigt hem niet het evangelie. Die zegt enkel dat hij naar Joppe bode moet zenden om Petrus te laten halen. Want het evangelie te verkondigen, dat is aan mensen toevertrouwd. Dat komen de engelen hier op deze aarde niet doen. Hier is nog nooit een engel geweest in de kerk om het evangelie te verkondigen. Ze zijn er wel onzichtbaar, de engelen, om opzicht te houden over de kerk, zeker. Hè, dat zegt Paulus ook in 1 Korinthe 11. Om der engelen wil. Hè, daar heb ik ook wel eens over gepreekt. Maar ze prediken nu niet het evangelie. Dat laat hij door een mens doen. Door vlees en bloed. En hij roept. En hij geeft gaven ook. Talenten, de een meer, de ander minder. En het is altijd maar een gave. Altijd maar een gave. Je moet nooit trots wezen. Nooit trots wezen dat je dit kunt of dat kunt. Of dus zo of dat allemaal. Nee. Het is allemaal maar gegeven goed. Het is allemaal maar een gave. Niet waar. Je kunt nooit pronken met je gave. Want je hebt ze maar vanuit de hoge hemel gekregen. Van hem die daar gaven genomen heeft. Om ze uit te delen onder de mensenkinderen. En hij geeft ze tot op den huidige dag. Aan wie hij wil, aan wie hij roept. En welke gave hij aan een ieder uitdeelt. Dat is naar de mate der genade. Naar de mate van de gave van Christus. Dus dat ligt helemaal in zijn hand. Heb je weinig gaven? Dan moet je het ermee doen. Heb je veel gaven, dat je ze dan ook besteden zult. En dat je ze niet verkwanselt. Laat ze dan ook de gemeente ten nutte komen. Want het gaat om de opbouw van het lichaam van Christus. Tot de volmaking der heiligen. Die moeten worden afgebouwd, zullen we zeggen. Hè? Want ze zijn nog maar in de maak, die heiligen. Ze zijn nog lang niet halverwege. Tot de volmaking der heiligen. Tot het werk der bediening. Tot opbouwing van het lichaam van Christus. Totdat ze allen eenmaal zullen komen. Tot de eenigheid des geloofs. En de kennis van de Zoon van God. Tot de mate van de grootte van de volheid van Christus. Dat is het uiteindelijke doel. Hè? En de kerk, het lichaam van Christus, moet worden onderhouden. En dat moet worden opgebouwd. Er is dus een rijke Christus daarboven. Dat mogen duidelijk zijn. Alles in zijn hand. En hij deelt maar uit. Genade gaven aan ieder die genade nodig heeft, die tot hem roept. Die leef bij hem komt, opdat hij alle dingen vervullen zou. Hij maakt je vol als je leef bent. En als je in de bediening van het ambt wel eens leeg bent. Ja, dat kan ook. Dan is hij degene die je vol kan maken. Laten we dat ook maar bedenken. Als we leeg zijn. En we zijn zo leeg. Denk je dat we op onze rug dragen. Daar zit niet zo heel veel in. Dat is gauw op. En dan zie je al snel de bodem. Maar altijd maar opwaarts zien, hè. Altijd maar opwaarts zien. Dat zeg ik ook tegen mezelf, hoor. Altijd maar opwaarts zien naar de koning van de kerk. Hij die in de hoogte is gevaren. Opgevaren in de hoogte, de gevangenis gevangen genomen. En die nu gaven heeft genomen. Hij heeft ze gepakt, hè, uit zijn voorraad om ze uit te delen. En dat gaat maar door, hè, dat uitdelen. Dat gaat maar door. Hij is maar steeds nog aan het uitdelen. En elk arm en leeg en behoeftig mens. Ieder die tot hem roept. Ieder die hem nodig heeft. Kan bij hem terecht. Zelfs wederhorige. En zelfs een dominee. Kan bij hem terecht. Hij is het die alle dingen aan een ieder verleent naar de mate van de gave van Christus. is. Dus daar hebben wij dus niks over te vertellen. Ik zoveel of ik zoveel. Nee, we hebben niks te vertellen. We hebben de hand op te houden en te kijken wat er ingelegd wordt. En daar moeten we het mee doen. Daar moeten we het mee doen. En ja, dan stelt de Heere de zijne niet licht teleur, hoor. Hij stelt niet licht teleur. Als we maar steeds onze ledigheid aan hem tonen. Want het is zoals in de geschiedenis van de profeet Elisa. De olie bleef stromen. U kent de geschiedenis van die weduwe, hè? Met die schuldeiser. En ze had geen geld om te betalen. Zet allemaal maar vaten neer. En giet er maar dat weinige beetje olie dat ze nog in de fles had. Al de vaten vol. En de olie bleef stromen. Zolang als er ledige vaten waren. Want toen een van de twee jongens die ze had zei van, er is geen vat meer. Er was geen ledig vat meer. Toen hield de olie op. De olie van Gods genade stroomt. De volheid die stroomt. Zolang als er ook in de gemeente van Urk nog ledige vaten zijn. Die opzien. Onder hem te worden gevuld. Amen.